Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Het is het eerste vers van Psalm 45. Wij worden nu gesteld, gemeente, voor de spiegel van Gods heilige wet. Als we met aandacht en eerbied naar de woorden van Gods wet hebben geluisterd, zingen we vervolgens het eerste vers van Psalm 16. Psalm 16, het eerste vers na de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Voor de schriftlezing, gemeente, zoeken we nu het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. En wij lezen daaruit een tweetal gedeelten. Allereerst uit het eerste hoofdstuk, Johannes 1, de versen 1 tot en met 18. En vervolgens hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. Johannes 1 vanaf het eerste vers tot het 18e. En Johannes 2 vanaf het eerste vers tot en met het 12e.
In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het, van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. En op de derde Kana in Galilea, en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij ulieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. En Jezus zeide tot hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom. En zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot hiertoe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en zij bleven al daar niet vele dagen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu het aangezicht van de Heere in ons gebed. En wij bidden de Heere om zijn onmisbare zegen in deze dienst van het woord. We gedenken onze broeder A.K. Vermeulen, die op dit ogenblik nog in het IJsseland ziekenhuis ligt, maar die naar alle waarschijnlijkheid aan het begin van deze week naar huis komen mag. Laat ons de Heere zoeken. Niet alleen, Heere, hebt u ons dit nieuwe jaar gegeven, maar nu het jaar onzes Heeren enkele dagen oud is, is ook de eerste zondag alweer aangebroken. En blijkt het dat u met uw inzettingen, uw eigen instellingen, Heere Jezus, waartoe u uw kerk opdracht gegeven hebt om ze te onderhouden, dat u zelf ook voortgaat om ze te onderhouden en ze voort te zetten. Want niet alleen in het nu verleden jaar en in de zoveel jaren daarvoor, maar ook in dit nieuwe jaar, geeft u het ons dat we samenkomen mogen in dit kerkgebouw rondom uw woord. En we belijden u, Heere, dat we dat eigenlijk heel vanzelfsprekend vinden. De zondag is aangebroken en daar zit ook iets heel goeds in, dat we er eigenlijk niet over behoeven te spreken en het niet aan onze overwegingen behoeven te onderwerpen. En geef dat dat zo ook is, of we al dan niet naar de kerk zullen gaan, maar dat we het tot de indeling van de week en van deze zondag achten om opnieuw daarheen te gaan waar uw woord verkondigd wordt. Maar dat brengt ons wel in de verleiding, Heren, om het allemaal heel gewoon te vinden. en om er niet van op te zien. En om in de tred van onze gewoonten ook deze dag weer in te vullen. Maar wij bidden u toch of u iets van een nieuwe glans wilt leggen in dit nieuwe jaar. De glans van uw woord over ons leven. De glans van de prediking van uw woord over deze dag. En boven alles, de glans en de heerlijkheid van de zegen over de prediking van uw woord. Over ons, over ons leven, over ons en de onze. De glans van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Hij, het eeuwige woord, die woonde bij de Vader, die van eeuwigheid bij God was en zelf ook God is, door wie alle dingen zijn gemaakt. Dat woord dat vlees geworden is. En heren, dat past helemaal niet bij elkaar. Dat is ontzaglijk ver van elkaar verwijderd. Het woord, dat is de eeuwige, doorgaande openbaring van u, o drie enige, volzalige God, die in uzelf een volheid hebt, die het niet nodig hebt dat u door mensenhanden wordt gediend, die het ook niet nodig hebt dat u zichzelf openbaart, maar die de volheid in uzelf vindt, die geen behoefte hebt aan iets wat van buitenaf nog enige aanvulling zou kunnen geven, maar die uit uzelf getreden bent en die in de diepte van dit aardse verloren bestaan gekomen bent. En dan zelfs, niet alleen in de openbaring van uw heerlijkheid en van uw volmachtige majesteit, maar ook als vlees zelf. Maar die nochtans op die wijze, in die weg, uw heerlijkheid wilt openbaren. Geef dat we daarvan, heren, op deze dag iets mogen verstaan. Dat we er iets van zullen kennen. Dat we met verwondering zullen mogen ervaren dat u zo laag neerdaalt, heren, dat u zelf neerdaalt tot op het niveau van ons verloren bestaan. En dat zijn niet alleen woorden, en dat is heel wat meer dan een geheel van klanken, maar dat is een diepe, aangrijpende werkelijkheid. Wie wij zijn, wie wij ook zijn in dit nieuwe jaar, op deze eerste zondag van het jaar onzes Heren 2004, vlees, niet meer dan dat. En dat is alles wat buiten God is. En wat zonder God is. En wat tegen God is. Dat is van ons te zeggen. En dat u nu daarin gekomen bent. Heere, doe ons iets verstaan ervan. Omdat we de heerlijkheid van uw openbaring zullen kennen. Opdat we zullen ervaren dat dat nodig was. Om ons mensen te redden van het verderf. Om ons op te zoeken in onze nood. Om onze weg te trekken uit de diepe kolken van onze verlorenheid. Om ons ook onze voeten te zetten op de weg des vredes. Om ons leven te gronden, te funderen op de enige grondslag van de rotsteen der behoudenis, de Heer Jezus Christus en zijn zaligheid. Om zo ook met ons te zijn en bij ons te zijn. In al onze bezigheden, in al ons doen en denken, met uw gunst, om ons in de gemeenschap met u te brengen, en dat is een wonder, heren, en daarin ook te bewaren, en dat is misschien nog wel een zo groot wonder. Laat, heren, dat de heerlijkheid en de glans van deze dag, van deze zondag, van deze door uzelf apart gezette dag, van deze dag, die gewijd, toegewijd dient te zijn aan u en aan uw dienst. Laat dat de heerlijkheid van deze dag mogen zijn. We danken u dat u ons in uw weg gebracht hebt. We zijn er, heren, in de kerk vanmorgen. De kinderen, tot de oudsten toe. En anderen zijn met ons verbonden en luisteren mee. En nu wacht het op u. En heren, nu zien we op tot u. Ook vanmorgen. We hebben al gezongen van die grote koning. wiens schoonheid hoog te loven is en wiens heerlijkheid ver is boven al het aardse. U te loven en te prijzen. Heren, we zien op tot u en we belijden het. Mogen we het nu vandaag en ook vanmorgen van u, o Heren, verwachten. Wend onze blikken maar af van onszelf en van elkaar, want dat kan ook nog storen. Maar richt onze harten op u. Dan zegt ons avondmaalsformulier, sursum corda, de harten omhoog. Niet aan het aardse blijven hangen. Heren, maar vanuit onszelf doen we niet anders. Ook uw kinderen niet. Maar wilt u, o Heren, ons iets doen ervaren daarvan. Niet dat wij tot in de hemel kunnen opklimmen. Maar dat u zelf neerdaalt. En dat iets van de hemel, het aardse, ja Heere, geef het, ons leven, ons hart raken mag. We hebben vanmorgen onszelf weer meegebracht, Heere, met de dingen die ons bezighouden, met zorgen en noden misschien wel. Met de bezigheden van de aanstaande week, met de plannen voor dit nieuwe jaar, met alles en nog wat. Misschien wel met wat vanmorgen in onze huizen plaatsvond. Wat ook in de weg kon staan, dat zou ook nog kunnen. Wilt u het allemaal maar wegnemen. En onze harten en onze gedachten wijden aan u, Heren. Opdat we meegenomen mogen worden in die bekende, die weliswaar eenvoudige, maar zo heerlijke geschiedenis van uw aanwezigheid op de bruiloft te Cana in Galilea. Laat dat Galilea, laat dat Cana vanmorgen hier in de Jeruzalemkerk gevonden mogen worden. Heren, dan is het uw aanwezigheid en dan is het uw heil die ons hart vervullen en onze zaligheid volmaken zal. Wilt u met ons zijn, Heren? We denken aan onze oude broeder Vermeulen. Het is alweer een aantal weken dat hij in het ziekenhuis ligt. En nu is er hoop op dat hij ontslagen mag worden. Geef dat het ook plaats zal vinden. En geef dat het met goede berichten zal mogen gebeuren. Sterk en help hem met zijn vrouw. En allen die om hen heen staan. Gedenk ze, Heren. En laat naar ziel en lichaam uw genade zijn en hun deel mogen zijn. We denken nu aan alle anderen die tobben met kwalen en moeite. Met de zwakheid van het leven. Met de gekwetstheid van de geest misschien ook. Met een handicap, met de dingen die moeilijk zijn in het leven, met een voortgaande kwaal waarover we zo onze zorgen hebben en niet ten onrechte. We mogen het alles bij u brengen. Heere, gedenk ons en zie u op ons neer. En wilt u, die uw woord ook vanmorgen laat verkondigen, wilt u het ook doen indalen in de weltoebereide akkers van onze harten. Tot de eer van uw naam, gedenk ons. O Heere, niet om ons, maar om de grootheid van uw naam en om de heerlijkheid van uw dienst. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nu gemeente het Psalm 40. Psalm 40 en daarvan het eerste en het achtste vers. Het eerste en het achtste vers van de 40ste psalm. Ik heb de Heere lang in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. En ook het 8ste vers. Nu is de eerste collecte voor de eredienst en de tweede voor de kerkelijke kas. En straks, na de preek, is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. Als de Heer het geeft, gemeente, dan hopen we vanmorgen en de aanstaande weken naar het evangelie van Gods genade te luisteren zoals dat tot ons komt in Johannes 2 en Johannes 3. Vanmorgen beginnen we gewoon bij het eerste gedeelte uit Johannes 2, waar ons beschreven wordt de bruiloft te Kana. De tekst wordt dan ook gevormd door de versen 1 tot en met 11 uit Johannes 2 en ik volsta nu met het lezen van het 11e vers, Johannes 2 vers 11. Daar lezen we: dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Geliefde gemeente, de woorden uit het begin van het Johannes-evangelie kennen we wel. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Dat is zo de wijze waarop de evangelist Johannes, onder de inspiratie van de Heilige Geest, het geboortebericht van de Heer Jezus meegedeeld heeft en onder woorden heeft gebracht. Hij sprak dus over het woord en wat dat woord is en wie hij daarmee beduidde, is ons wel bekend. Het is niemand dan de Heere Jezus zelf, het woord. Maar, zo schrijft Johannes verder, dat woord dat van alle eeuwigheid God is, dat woord dat is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het woord, vlees. En vlees, dat is de aanduiding van het nietige, van het aardse, van het stoffelijke, van het ijdelijke, ijdele, van het sterfelijke mensenbestaan. Vlees. Het eeuwige woord is vlees geworden. Het heeft, zoals op een andere manier de apostel Paulus zegt, het heeft zichzelf vernietigd. Het heeft zichzelf ontledigd. Dat woord dat in alle eeuwige heerlijkheid bij God was, het heeft de luister en de heerlijkheid, het kleed van zijn goddelijke majesteit als het ware afgelegd. En het had, toen het in deze wereld was, geen gedaante of heerlijkheid dat wij het zouden begeerd hebben. Maar nu zegt Johannes, dezezelfde evangelist Johannes, dat woord dat is vlees geworden, jawel, maar wij hebben, zoals het op aarde was, zoals het vlees was, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geboren zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. De Heer Jezus was als mens op aarde. Voor het gewone oog was er geen heerlijkheid aan hem te zien. Niet als kind in de kribbe. Niet als een kleuter op de straten van Nazareth. Niet als een puber in de tempel in Jeruzalem. Niet als een jonge man in de werkplaats van zijn vader. Niet als een volwassene te midden van zijn volk. Niet op Gabbata en aan het kruis van Golgotha. Zijn heerlijkheid was, geliefden, voor het menselijk oog onzichtbaar. En toch, zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, van God de Vader, vol van de genade en van waarheid. Er zijn er kennelijk toch geweest die het gezien hebben. Wij hebben het aanschouwd, zegt Johannes. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar dat is een zien niet met je gewone ogen. Maar dat is een ander zien. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En daar gaat het ten diepste over, gemeente, in de geschiedenis In dat wonder van de Heere Jezus, dat eerste wonder dat gebeurde te Kana in Galilea. In dat 11e vers, daar staat het. Zo heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard. En dan? En zijn discipelen geloofden in hem. Boven de preek van vanmorgen zet ik: Christus openbaart zijn heerlijkheid in het wonderteken te Kana in Galilea. Drie gedachten. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Tot zijn doel. Christus openbaart zijn heerlijkheid in het wonderteken te Kana in Galilea. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Met het oog op zijn doel. Hoofdstuk 2 vers 1. Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van de Heere Jezus was al daar. En Jezus was ook genodigd. Het is nog maar een enkele week dat de Heere Jezus zijn openbare optreden onder het volk van Israël begonnen is. Daar bij Johannes. Aan de Jordaan, weet u wel, waar hij gedoopt is. Waar hij is ondergegaan in de wateren van de Jordaan. En waar zijn vader hem als het ware gezalfd heeft, nogmaals, zijn eeuwige zalving bevestigd heeft. Deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik een welbehagen. En toen is hij uitgegaan, de Heere Jezus. En hij heeft zijn discipelen geroepen. Hij heeft ze met name geroepen. Om hem te volgen. En toen, gemeente, toen is het begonnen. Hoe is het begonnen? En waar? En op welke manier, jongens en meisjes? Op een bruiloft. Nou, als het niet in de Bijbel had gestaan, u bent het wel met me eens. Dat hadden we eigenlijk niet voor mogelijk gehouden. De Heere Jezus die zijn werk begint op een bruiloft. Oh, we kunnen hem wel voorstellen in de synagoge, natuurlijk. En op het tempelplein. En we kunnen hem voorstellen op de helling van de berg waar hij preekt. We kunnen de Heer Jezus wel voorstellen, ook wel bij een begrafenis. En we kunnen hem ons wel voorstellen terwijl hij zijn woorden richt tot bedroefde mensen, om ze op te beuren en ze te troosten. Maar dat nou zijn eerste gang in de richting van een bruiloft is, dat komt ons toch eigenlijk misschien wel een beetje vreemd. En misschien ook wel wat aanstootgevend voor de Heere Jezus die een bruiloft opzoekt. En toch, geliefden, zo vreemd is het niet. Want in welke hoedanigheid is de Heere Jezus waar hij is? En dus ook op deze bruiloft. In geen andere hoedanigheid dan waartoe hij gezonden is. Hij was de gezondene van de Vader. Ook naar die bruiloft, jongens en meisjes, ging de Heere Jezus als de zaligmaker. Ook naar die bruiloft ging hij als degene wiens wil geen andere was dan te doen wat zijn vader hem heeft opgedragen. Het zal nog maar een enkele dag duren en dan zal hij het zeggen. Het is mijn spijze te doen, de wil van mijn vader die in de hemel is. En geen andere. En toen met eerbied gezegd, gemeente, zijn vader hem gezegd heeft: mijn geliefde zoon, ik wil dat u naar die bruiloft gaat. Daar in Kana. Toen heeft de Heere Jezus zijn hoofd gebogen. En toen heeft hij het gezegd: ja, mijn vader, waarheen u mij zendt, daarheen zal ik gaan. En zo is hij met zijn discipelen en met zijn moeder daarheen gegaan. Ondertussen mogen we het toch wel opmerkelijk vinden en mogen we onszelf bezinnen over het feit dat de Heer Jezus daar begint. Waartoe eigenlijk? Wel, gemeente, dat hebben onze vaderen, de opstellers van het huwelijksformulier, wel begrepen. Kent u de inhoud van het huwelijksformulier? Eigenlijk mag ik aannemen van wel. U die getrouwd bent, maar ook u die het niet bent. Overigens gemeente, maar dat is terzijde gezegd. U bent eigenlijk, behalve dan dat u zelf dat formulier ter hand zou moeten nemen, verder niet zoveel in de gelegenheid om het te horen. Want als in onze gemeente de huwelijken bevestigd worden, dan is de familie er wel. Maar dan moet ik zeggen, op een enkele uitzondering na is de gemeente afwezig. En dat behoeft niet altijd. U zou zichzelf best als taak kunnen stellen om, als er een dienst in de gemeente is, ook een huwelijksdienst, om er dan te zijn. Want dan wordt het woord van God verkondigd in het midden van de gemeente. En dan wordt dat kostelijke formulier gelezen. Wat zegt het formulier over de bruiloft te Kana? Dit: nog heden ten dagen brengt de Heere een ieder zijn vrouw en een ieder haar man als met eigen hand toe. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmee te betuigen dat hij de huwelijke staat eerbaar gehouden wil hebben door allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men die allerminst verwacht. Onze vaderen hebben het begrepen. De Heere Jezus en de drie enige God heeft niet alleen oog voor de enkele, voor de individuele mens en de gesteldheid van zijn ziel. Oog voor de levensverbanden waarin een mens geplaatst wordt. En wel heel in het bijzonder het huwelijk en het gezin. Als een van de paradijsbloemengemeenten die ons nog is overgelaten. De Heere had de instelling van het huwelijk ook kunnen ontbinden met de zondeval. Maar de Heere heeft het niet gedaan. Het is in stand gebleven. Een paradijsbloem die we mogen koesteren. Maar die in onze barre tijden juist zo aangevochten en onderuit gehaald wordt. En zo begint de Heere Jezus zijn werk op een bruiloft. En daar zit een troostvolle boodschap in. Hij wil erbij zijn, geliefden. Waar? Waarin? Wel in alle verbanden waarin de Heere u gesteld heeft. Als u niet getrouwd bent, of niet meer getrouwd bent, dan wil de Heere erbij zijn. Dan wil de Heere u opzoeken waar u bent. En dan wil de Heere u kracht en genade geven en ondersteuning en hulp. Misschien als u met veel verdriet terugdenkt aan het verleden, of wanneer daar de nood van het heden is. De Heere wil u opzoeken. De Heere Jezus wil zeggen: ik wil erbij zijn. Ik wil raad geven. Ik wil hulp bieden. Mijn oog wil op je zijn. En als je wel getrouwd bent, wel gemeente, dan mogen we constateren: het is de boze geweest die het huwelijk kapot heeft willen maken. Dat was ook zijn doel in het paradijs. Maar de Heere Jezus, hij is op deze bruiloft als een zaligmaker, als een heiland. En wat betekent het woord heiland? Heiland betekent heelmeester, heler. Dat wat aan stukken ligt en dat wat misschien in alle concreetheid niet meer bij elkaar te brengen is, of wellicht wel. Maar hij wil het heel maken. Hij wil in uw situatie rust en genade en vrede brengen. En voor u, die als een voorrecht van de Heere uw huwelijk zien mag, laat het uw gebed zijn, Heere. Laat ons elke dag en ook in dit nieuwe jaar, laat ons van hier niet verder optrekken, Heere, zonder dat u met ons gaat. En nu staat er, de Heere Jezus was ook genodigd. En nu ga ik daar niet zozeer op in vanmorgen, want dan zou het een huwelijkspreek worden en dat is heel mijn bedoeling niet. En toch nog even de vinger bij die woorden. De Heere Jezus was ook genodigd. Kent u de inhoud van dat woord genodigd? Denk daar niet te vlak over. Genodigd, gemeente, dat betekent dat ze hem nodig hadden. Dat zit erin. Ze benodigden de Heere Jezus. Laat dat zo bij u zijn. Laat dat zo bij mij zijn, bij ons allen zijn en ook bij jullie Heere Jezus. We hebben u nodig. We kunnen niet zonder u. In de grote vragen van ons leven, in de gesteldheid van onze ziel, in de nood van ons leven voor het aangezicht van u, o Heilige God, maar ook in alle dagelijkse dingen. En zo, gemeente, zo mag ook dit woord met ons mee, het nieuwe jaar in. Hebt u de Heere Jezus genodigd? Hebben jullie het gedaan, jongens en meisjes? Als je misschien dit jaar wel examen moet doen, of nu heel binnenkort in je tentamentijd terechtkomt, of in alle dingen. En de Heere Jezus was ook genodigd. Ze konden niet zonder hem. En zo wil hij God zijn. Ook in het huwelijk. In alle verbanden. In alle situaties. En nu lezen we verder. Want dan lezen we in vers 3. Dat er op die bruiloft waar de Heere Jezus is, wijn ontbreekt. Er is geen wijn. Dat huwelijk van deze twee jonge mensen daar in Kana, misschien waren het wel de kinderen van Nathanael die immers in Kana woonden. Dat huwelijk begint al met gebrek. Dat wat hoogst noodzakelijk is voor het goede verloop van de bruiloft, het ontbreekt. De wijn. Ik wijs nog één keer naar het huwelijksformulier. Kent u het begin? Die beginzin van het formulier. Overmit. De gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Tegenspoed en kruis. Hier zie je het al. Op die bruiloft. De wijn ontbreekt. Nou, dat brengt een grote verlegenheid voor die bruidegom mee. En ook voor de ceremoniemeester die hier de hofmeester wordt genoemd. Want als er geen wijn is, zo was dat in het oosten, dan moet eigenlijk de bruiloft opgebroken worden. Dan kan het niet verder gaan. De wijn verheugt het hart. De wijn hoorde bij de bruiloft. En nou dit storend element, het is er niet. En dan, we kennen de geschiedenis, Maria, de moeder van de Heere Jezus, die ook aanwezig is. Ze komt het te weten en ze beseft, oh wat een voorrecht dat mijn zoon er is. De Heere Jezus Christus, hij weet er wel weg mee. Hij is machtig immers, had ze het ooit niet gezongen, grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. En ze loopt naar hem toe, jongens en meisjes, we kunnen het ons zo voorstellen. En ze stoot hem aan en ze zegt, kom eens een ogenblik mee. En dan fluistert het ze in zijn oor. Ze hebben geen wijn. En ze denkt, maar hij zal het wel anders maken. Herkent u het? Herkent u het? Zo'n roep om hulp. De nood die uitgesproken is, deze bruiloft, die dreigde zijn doel te missen. Vandaar die bange uitroep. Ze hebben geen wijn. En nu trek ik de lijn niet meer naar het huwelijk. Maar naar ons aller leven, geliefde. Dat wat het meest noodzakelijk is. Het ontbreekt. Is dat ook uw klacht? Heren. Dat wat ik niet missen kan. Dat was het wat het meest noodzakelijke in mijn leven is. Het is er niet. O Heere, mijn leven loopt helemaal vast. Het mislukt totaal. Ik dreig mijn doel te missen. Dat is zonde, gemeente. We zeggen dat wel eens. Als we een mooie vaas of schaal laten vallen en we staan bij de scherven, dan zeggen we, wat is zonde? Dat betekent het ook. Het diepe woord in het Oude Testament voor zonde is het missen van je doel. Wel, de zonde die intrek in ons leven genomen heeft, die zorgt ervoor dat ons leven zijn doel mist. Zoals het ook met deze bruiloft is. Het zal zijn doel gaan missen. Is dat uw roep? Is dat uw klacht? Nou, wat we nou ook van Maria kunnen zeggen. Ze gaat met haar klacht wel naar het goede adres. Naar het enig juiste adres. Ze gaat naar haar zoon. Ze gaat naar haar zalig maken. Naar hem. Ze zegt het tot hem. Ze hebben geen wijn. Mag ik u die weg wijzen, geliefde? Is dat uw toevlucht? Is hij uw toevlucht? Zoals we het in de psalmen zo dikwijls lezen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Hoort u het? Tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Of met die andere psalmist. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Dat is de klacht van Maria. En dan het antwoord. Het antwoord van de Heere Jezus. Nou, dat lijkt wel op het onbeleefde af. Vers 4. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Nu moeten we ons, gemeente, in dat antwoord niet vergissen. Alsof de Heere Jezus zijn moeder hier botweg en brutaal afwijst. Nooit heeft hij een van de geboden van God overtreden. En zo ook het vijfde niet. Hij eert zijn moeder. En daarom, de manier waarop het in de Statenvertaling onder woorden gebracht is, en het is wel letterlijk vertaald, behalve dan die cursieve woorden, er staat eigenlijk, wat heb ik met u? Zoals het bij ons klinkt, zo lijkt het een brutale afwijzing, maar we moeten het anders lezen. Wat heb ik met u? Vrouw, eigenlijk betekent het, wat is er voor overeenstemming tussen u en mij? Welke gemeenschappelijke taak hebben u en ik? Mijn moeder, moet ik niet zijn in de dingen van mijn vader? Moet ik niet wachten op datgene wat hij tot mij zegt, in plaats van dat ik zal doen wat u mij opdraagt? Niet uw uur is het mijne. Maar zijn uur is het mij. En daar, gemeente, daar zit een hele les in. We zien hier al iets van wat u vorige week gepreekt is. Namelijk dat er door het hart en de ziel van Maria een zwaard zal gaan. En hier wordt als het ware de punt van dat zwaard al op haar ziel gezet. Maria, moeder des Heren, weet wel uw plaats. Wat Maria leren moet, gemeente, en wat we allemaal leren moeten. De oefening van het wachten. Nee, niet van het afwachten, maar van het verwachten. Van het wachten op de tijd van de Heren. Van het zien op hem. Zoals het oog van een dienstknecht is op de hand van zijn heer. En het oog van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Zo wachtend op de Heer. O, we mogen onze noden en moeiten wel bij hem brengen. En het is ook de enig juiste weg om het te doen. Maar toch, dit te leren. De Heer niet te kunnen loslaten. Maar anderzijds. De Heere toch vrij te laten. Ja, Maria heeft er iets van geleerd. Om te wachten op Gods tijd. Oh, het is een gespannen verwachting. En toch. En dan gaat ze naar die dienaars. Die daar rondlopen in die bruiloftzaal. En ze zegt. Wat hij, weet u wel, mijn zoon. Wat hij u zeggen zal straks. Doe dat. Ziet u. Maria, ze wacht op de Heer. En toch weet ze, hij zal het doen. Hij zal het maken. Hij zal komen. En hij zal wonderen doen. De toepassing? Dit. Voor al degenen die hem aanlopen, met de nood van hun leven, met het gebrek van hun bestaan, wacht op de Heere. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. En nu de tweede gedachte. Want de Heer Jezus beschaamt ze niet, degenen die het van hem gaan verwachten. Want dan breekt daar in de bruiloftzaal te Kana dat ogenblik aan dat hij opstaat en dat hij handelen gaat. Vers 6. Er waren al daar 6 stenen watervaten gesteld en ze stonden daar met het oog op de reiniging van de Joden. Die vaten die hadden een functie in de voorschriften, aangaande de dagelijkse wassingen tot reiniging. 6 grote watervaten, ieder wel met ongeveer een inhoud van 100 liter. En dan loopt de Heer Jezus op de dienaren toe en hij zegt: vul ze eens met water. En ze doen het. Nou, dat is best een heel werk geweest. 6 maal gemiddeld 100 liter. Daar moest 600 liter water komen. En ze doen het ook, want het staat er. Ze vullen ze. En ze doen het tot boven toe. En als dat gebeurd is, dan geeft de Heere Jezus opdracht om uit die vaten te scheppen. Een glas. En om het bij de hofmeester, bij de ceremoniemeester te brengen. En die man, hij zet het aan zijn lippen en hij weet niet waar het vanaf komt. En hij loopt met dat probleem, nou is het toch geen wijn? En hij zet dat glas met water aan de lippen. En dan is het wijn. Jongens en meisjes, kun je het je voorstellen? Dan is dat water wijn. En niet zomaar wijn, echte wijn. Goede wijn. Het puikje van de wijn. En de hofmeester, hij is verbaasd en hij zegt: iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer iedereen voldoende heeft gedronken, nou dan de mindere. Maar dit is de allerbeste, de beste wijn wordt op dit feest tot het laatst bewaard en dan kan de bruiloft voortgang hebben. En iedereen is blij en verheugd dat er weer wijn is. Gemeente, wat wil dit gedeelte van de geschiedenis ons leren? Wel, we mogen enige lessen ontlenen aan de wijze waarop de Heere Jezus dit wonder verricht heeft. Het geeft helder aan hoe de Heere werkt. Hoe dan? Wel, hoe hij daar was immers, als zaligmaker. Hoe hij heiland is. Als ik me niet vergis, zijn hier zelfs 3 aspecten die hier blijken. Allereerst, daar moet nogal wat gebeuren, al die verschillende handelingen. Die knechten, ze moeten voor water gaan zorgen en waar ze het ook vandaan gehaald hebben. Maar dat zal een heel gesjouw geweest zijn. En dan gebeurt het, dat is het eerste. Maar is het dan wijn? Nee, dan is er in het water niet veel meer, alleen maar water. En toen ze het bij de hofmeester brachten, dat aanreiken aan de hofmeester, was dat dan bepalend? Nee, dat was ook alleen maar om het te laten proeven. Wanneer gebeurt het eigenlijk, gemeente? Hoe wordt dat water eigenlijk wijn? Hoe wordt het ons beschreven? Nou, het wordt niet beschreven. Het wordt in het geheel niet beschreven. Het wordt niet onder woorden gebracht. Er is geen enkele aanleiding om uit deze geschiedenis te lezen dat het verklaard wordt. Als het water in de en als het erin is, dan is het gewoon water. En als die ceremoniemeester het aan de lippen zet, dan is het wijn. Hoe dan? Wel, zonder enig gedruis. In alle stilte, zonder enig gerucht, wordt het van water wijn. En hier openbaart de Heere Jezus dat hij de zaligmaker is. Dat hij de knecht des Heren is, zoals Jesaja al over hem geprofeteerd had. Zoals de Heere het Jesaja had laten zeggen, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen. Hij zal zijn stem op de straat niet laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Waardoor kenmerkt zich het werk van de Heere Jezus, geliefden? Door allerlei gedruis, door grote bedrijvigheid, door een imponerende inspanning, door allerlei indrukmakende activiteiten? O jawel, dat moest wel door die knechten gebeuren en ze moesten het wel doen. En de knechten van de Heere Jezus, ze moeten ook stipt doen wat hij gezegd heeft. Dat wel, nog. Maar het wonder, dat behoudt hij aan zichzelf voor. En hij doet het in alle stilte, zonder enige ophef. Gemeente, hoe werkt de Heere? Hoe werkt hij? Onnaspeurbaar. Voor ons niet voor te rekenen. Voor ons niet uit te leggen. Door ons op geen enkele wijze te verklaren. Straks zal de Heere Jezus het tot Nicodemus zeggen. Nicodemus, het is als met de wedergeboorte. Het is zoals er een vrucht ontstaat in de schoot van een moeder. Geruisloos, zo. De wind blaast waarheen hij wil. Ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren wordt. Niet in storm en geraas, maar in het zuizen van een zachte stilte. Dat is het eerste. Hoe gebeurt het werk van de Heere Jezus? Stil. En het tweede is, het gebeurt wel echt. Want het komt wel openbaar. Hier in Kana. Als daar dat water aangereikt wordt aan de hofmeester, dan is het onmiskenbaar wijn. En dan is het wijn van de allerbeste soort. Dan verbaast hij zich erover dat het wijn is van zulk een goede kwaliteit. De toepassing? Gemeente, de Heere doet geen half werk. Hij doet ook geen onduidelijk werk. Het komt openbaar. Het kan de proeven van de strengste keurmeester doorstaan. Al wat God doet, het is in der waarheid. En daarom, ja, dat is ook de toepassing. Als de Heere zijn werk doet, het mag beproefd worden. Dat laat de Heer Jezus toch ook doen, hier. Hij zegt, laat het maar proeven. Laat het maar toetsen. Het kan de toetsing doorstaan, geliefden. En daarom is dit ook een kenmerk van Gods werk. Het kan door de beproeving heen. En het moet ook door de beproeving heen. Het kan het hebben. En in wiens of in wier leven de Heere zijn werk doet of deed, die hoeft niet bang te zijn voor de beproeving. Die hoeft er niet bang voor te zijn dat de maatstaf van Gods woord er langs gelegd wordt. En daarom mag mijn gebed het inderdaad wel zijn. Heere, doorgrond mij en ken mij. Beproef mij en ken mijn gedachten. Want als het uw werk is, Heere, dan kan het de toets doorstaan. En als het de toets niet doorstaan kan, dan is het uw werk niet. Het is echt en het komt openbaar. En de derde, de Heere doet zijn werk niet alleen stil en de Heere doet zijn werk niet alleen echt, maar wat hij geeft is ook veel. Het is in overvloed, de Heere, hij schenkt het, mild en overvloedig. Hoeveel wijn is er nu beschikbaar? 600 liter. Voldoende. meer dan voldoende. De prediking van het wonder te Kana in Galilea, geliefden. Het is de prediking van het overvloedige werk des Heeren. Waar is de Heer Jezus voor gekomen? Waartoe? Hij heeft het gezegd. Ik ben gekomen opdat mijn kinderen het leven hebben. En opdat ze overvloed hebben. Oh, dan kan het wel zijn dat u met de Canaanese vrouw vraagt. Heer Jezus, al is het maar een kruimel. Maar hij geeft geen kruimel. Hij geeft overvloed. Bij de Heere is een overvloed aan genade en ontferming. Wat hij verworven heeft, geliefden. Het zijn de schatten die opgestapeld liggen in de schatkamer van zijn zaligheid. En voor wie is het? Overvloed? Voor mensen die een overvloed aan nood hebben. Want het feest van de bruiloft, het dreigde totaal verstoord te worden. Het dreigde in het honderd te lopen. Maar groter dan de helper is de nood toch niet, of wel? Denkt u dat? Denkt u, maar mijn nood is zo groot. En de zorgen van mijn leven, ze zijn zoveel. En dat wat er in mijn leven aan de hand is. Ik wanhoop eraan of daar wel verlossing voor is. Dit is de prediking van Kana in Galilea. Er is een overvloed, geliefden. En we hebben het ook gelezen in Johannes 1. Uit zijn volheid hebben we allen ontvangen. Genade voor genade. Het is genade voor en het is genade na. Bij God is voor al uw nood alles voorhanden. Ja, zegt John Bunyan, hij beaamt het volmondig. Grace, abounding for the chief of sinners. Genade, overvloeiende voor de voornaamste van alle zondaren. Past het bij u? Dat stille werk. Dat echte werk. Dat overvloedige werk. Het is bij hem voorhanden. En de evangelist, geliefden, hij onderstreept het nog eens. Dat de boodschap van dit wonder te Kana in Galilea niet op zichzelf staat. Maar hij zegt het, en dat is onze derde gedachte. Hij zegt het, en zo werkt de Heere Jezus nou. Zo is hij nu gekomen. Dat is het doel. Want, vers 11. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Ja, let er allereerst op dat Johannes er nog een keer de nadruk op legt. Hij zegt, weet je waar het gebeurd is? Het is in Kana gebeurd. En waar lag Kana? Kana lag in Galilea. Galilea. Dat onaanzienlijke gebied. Het Galilea der heidenen. Dat gebied dat de profeet Jesaja aangeduid heeft als het volk woont dat in duisternis wandelt. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods. Daar bedoelt hij Galilea mee. Dat land, daar is de Heer Jezus begonnen. En daar heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard. Woont u er? In Kana, in Galilea. Zijn dat de omstandigheden van uw leven? Van uw huwelijk? Van uw ziel? Van uw gezin? Van uw totale bestaan? De Heer Jezus zoekt het op. Te Kana, in Galilea. Hij zoekt ze op. Verloren Galileërs. Om er zijn heerlijkheid te openbaren. En dan zegt de apostel, en dat is het beginsel van zijn teken. En nu zijn er allerlei andere vertalingen. Die hebben dat vertaald met, dit is het begin van zijn teken. dit is het eerste teken. Nou ja, dat is ook wel zo. Maar dat is al te vlak vertaald. Nee, terecht hebben onze statenvertalers hier vertaald met, dit is het beginsel van zijn tekenen. En dat betekent, dit is het beginsel, dit is het uitgangspunt, dit is het principe van zijn tekenen. Zoals de Heere Jezus zich hier geopenbaard heeft. Zoals hij dit teken gedaan heeft op zijn tijd. Op zijn wijze. Zo, met zijn gewilligheid. In de stilheid van zijn gang, in de echtheid van dit werk, in de openbaring van zijn ontferming, in de overvloed die er bij hem is. Wel bedoeld, Johannes, zo heeft hij zijn werk gedaan. Zo is hij begonnen, niet alleen, maar zo is hij voortgegaan. Zo heeft hij gepredikt. Zo heeft hij al zijn wonderen gedaan. Zo heeft hij zich geopenbaard in deze heerlijkheid. En zo, wat hier nog als het ware in de knop verborgen is, dat gaat hij openbaren in de 3 jaar dat hij daar zijn wandelingen heeft. En dat heeft hij geopenbaard in de weg van zijn lijden en van zijn sterven en van zijn opstanding en van zijn hemelvaart en van zijn zitten aan de rechterhand van zijn goddelijke vader. En zo werkt hij nog. Zoals hij hier zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. Jawel, zijn heerlijkheid. Toen hij op aarde verschenen is en hij daar in de kribbe lag. Toen was zijn heerlijkheid niet te zien. Maar in diezelfde nacht is het gebeurd. Dat in de duisternis van Efrata's velden de heerlijkheid van God geopenbaard is. Want wat heeft de herders omschenen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zo is de heerlijkheid Gods op aarde gekomen. En zo heeft Johannes het in zijn eerste hoofdstuk verkondigd. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Zo heeft hij zich geopenbaard. Gemeente, wilt u weten wie de Heere Jezus is? En wat zijn werk is? Zie dan naar het wonder op de bruiloft te Kana in Galilea. Gaat uw hart naar hem uit. Zoekt u hem te kennen. Beseft u, Heere Jezus, in mij is de dood, maar in u is het leven. Wel, haal uw hart op aan wie hij is, zoals hij zich getoond heeft in de openbaring van zijn heerlijkheid. Hier betoont hij het, dat hij het is, de profeet en de priester en de koning, want hij vertoont zich hier in zijn priesterlijke bewogenheid. Als het hem ter oren komt, en hij wist het al. Ze hebben geen wijn. O, dan doet hij wel alsof hij het afwijst. En dan wacht hij nog wel een poos. Maar hij hoort het wel, geliefden. Hij hoort u wel in uw geklag. Hij weet ervan. Want hij is in Kana te Galilea. Als de bewogen priester. De Heere, hij maakt het waar. Ik heb de Heere lang in mijn druk verwacht. Maar hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd. Maar hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Hij openbaart zich in zijn priesterlijke bewogenheid, maar ook in zijn koninklijke en in zijn soevereine almacht. Hij betoont hier dat hij de schepper van hemel en van aarde is. Hij behoeft maar te spreken of van water wordt wijn gemaakt. Hij behoeft maar te spreken. Of een ellendig, verloren mens wordt een geredde zondaar. Zoals William Huntington zich noemde. Saved sinner. Geredde zondaar. Gezaligde zondaar. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, ze zullen leven. Hij is de priester in bewogenheid. Hij is de koning in zijn almacht en in zijn soevereiniteit. En tegelijkertijd, hij betoont hier ook zijn profetische prediking. Want hij zegt het. Hij zegt het tot zijn dienaren. Vul de watervaten. En dat is een toepassing voor ambtsdragers. En daar zal ik hier en nu niet verder meer op ingaan. Maar het is de opdracht voor de ambtsdragers. Vul de watervaten. Geef dat ze vol zijn. Opdat ik door mijn geest scheppen kan en scheppen zal uit de fonteinen des heils. En hij zegt ook, schep nu. Schep nu. Zo zegt hij het. En zo mogen ze uitgaan, de predikers, geliefden. Hij zegt het, schep nu. En deel maar uit. Want er is voldoende voor allen wie leven vastgelopen is. Bij wie het aan de wijn van de zaligheid ontbreekt. Schep nu maar en deel maar uit en roep het maar uit. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt. Koopt en eet, drinkt, ja komt. Koopt zonder geld en zonder prijs. Melk en wijn. Maar tegelijkertijd, geliefden, behoort daar de vermaning bij. Want waarom weeg je dan geld uit voor wat geen brood is? En waarom hebt u liever de brakke wateren van de wereld? Waarom is er geen behoefte aan deze kostelijke wijn van de Heere Jezus Christus? Waarom houdt u het liever bij het water van de reinigingsvaten, bij uw eigen plichtplegingen, bij de vormelijkheden en meer niet? De Heere Jezus, hij zegt het. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En hij zegt het, tot allen die het woord mogen brengen. Schep nu en deel maar uit. En dan het wonder. En daarmee besluiten we. En zijn discipelen geloofden in hem. Dit eerste teken, het blijft niet zonder vrucht. De Heere Jezus, hij doet het ene en hij doet ook het andere. Hij werkt in de harten, zijn discipelen. Hun ogen gaan open en ze zien het. Ze zeggen het tot elkaar en ze zeggen, deze is het. Hij is het. Hij is de geboren koning. Hij is het. Hij is degene die de zaligmaker is. Deze is het. Wij hebben hem verwacht. Deze is onze God. Hij zal ons. Deze is onze koning. En ze hebben het ook verstaan. Door hem is er een toekomst. In dit wonder is er een belofte voor de toekomst. Want de allerbeste wijn, geliefden, ze wordt voor het laatst bewaard. Eens zal de allerbeste wijn rijkelijk vloeien, namelijk als Christus met zijn discipelen en met zijn moeder en met al de zijnen de vrucht van de wijnstok nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. Want, mag Johannes horen, laat ons hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor allen die tot hem de toevlucht namen in de nood van hun leven om van hem te ontvangen. Genade voor genade. Amen. Wij zingen Psalm 16 en daarvan de versen 3 en 6. 3 en 6 van Psalm 16. Laten we nu de Heere danken en bidden. U hebt uw werk, o Heere Jezus, op aarde gedaan. U bent het begonnen als de soevereine, als de genadige, als de priester in bewogenheid, als de koning in uw almacht en soevereiniteit, ook in het kiezen van de weg waarin u het openbaart, en in uw profetische prediking. Zo bent u het begonnen, en zo hebt u het voortgezet, en zo werkt u nog, Heere Jezus. Tot een van de discipelen hebt u het gezegd: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Heere, we bidden u eerbiedig. Wilt u nog werken? Wilt u nog zulke wonderen doen, Heere? Dat het water van ons leven wijn wordt. U de herschepper. U die wonderen doet. Waartoe wij niet in staat zijn. Wilt u zich openbaren, Heere, in de heerlijkheid van uw openbaring. En wilt u door uw geest geven dat we u zo mogen kennen. Mogen leren kennen en mogen voortgaan u te kennen. Ook in de concreetheid van het leven van elke dag. Heb dank voor wat u ons vanmorgen schonk. Verbind uw zegen eraan. Wilt u nu met ons gaan, deze zondag bij ons blijven, ons ook weer in de loop van de middag opnieuw samenbrengen. En dat alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 144, het zevende vers. Psalm 144, vers 7. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.